Alle die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. Nou, het is misschien geen verrassing, maar u begrijpt wat het thema van vanmorgen is. En ik heb het genoemd naar Jeruzalem. En daar staat die tekst onder die ik daarnet voorlas. Naar Jeruzalem. Ja, naar Jeruzalem gaan. Je kunt op allerlei manieren naar Jeruzalem gaan. Maar als je vanuit Nederland komt, of een ander land, en je komt aan op het vliegveld, dan loopt er een weg van het vliegveld, eigenlijk vanaf Tel Aviv, naar Jeruzalem. En op een bepaald ogenblik, die weg gaat steeds hoger, want Jeruzalem ligt veel hoger dan de vallei daarvoor. En dan kom je erop af en dan zie je de muren van Jeruzalem. Je ziet ze voor je. Nou, zijn dat niet dezelfde muren die Jezus gezien heeft? Het zijn niet dezelfde muren die David gezien heeft, of wie dan ook anders, want deze zijn uit wat heet de Ottomaanse periode, de tijd dat eigenlijk de Turken heersten over Jeruzalem. Maar ze zijn indrukwekkend. Je ziet grote, witachtige muren voor je. En je gaat er naartoe. En ik moest er denken toen de eerste keer dat we dat deden. En we die muren voor ons zagen verschijnen. Toen dacht ik aan die tekst uit Psalm 122. Ik was verheugd. Toen ik naar het huis van de Heer mocht gaan. Nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. Nou, dit is een kunstwerk dat ik geleend heb van een of andere grote kunstenaar. Het is een beetje een vrije versie van Jeruzalem. Maar het is een Jeruzalem, het is een weg die heel veel mensen gegaan zijn. En ze waren verheugd als ze eraan kwamen. En vooral nu nog, er zijn er die komen bij die muur en dan daar gaan bidden. Bidden bij de muur van Jeruzalem. Verheugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Als je hebt over velen die weg gegaan zijn, dan zijn er een paar die eruit springen. En daar wilde ik het eigenlijk vanmorgen over hebben. En het is heel apart. Er zit een bepaalde volgorde in. Er zit een bepaalde aanwijzingen in, bepaalde tekens. De eerste waar ik het over wilde hebben, dat is Abraham. Weet u dat hij bijna naar Jeruzalem was gegaan? Bijna. Hij is er nooit geweest. En als u daarvoor wil lezen, dan staat dat die hele geschiedenis in Genesis 22. Enige tijd later staat er, stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt. Overigens weet u dat dat de eerste keer is dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt. Zoveel houden van. Roep Isaac en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen, toen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God hem had gesproken. En op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. En hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen zij samen verder. Ja, ze gingen samen verder en toen kwam er een vraag van Isaac. Vader, zei Isaac, Wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Moet u voorstellen, er waren twee mensen die uit het zuiden, met een paar knechten bij zich, in de richting van Jeruzalem kwamen. Uit het zuiden. Ze naderden de stad. Ze gingen niet naartoe, ze gingen er langs. Ze gingen in de richting van een berg. We zouden nu waarschijnlijk een heuvel doen, want zo vreselijk hoog is die niet. Ze gingen met z'n tweeën verder, zonder dat er iemand anders meeging. Hun knechten lieten ze achter. Ze gingen langs de stad, ze waren althans in de buurt van de stad, waarvan ze de koning kenden, de koning van gerechtigheid, de koning van vrede, de koning van Jeruzalem, Melchizedek. Een priester van God. En dan komt die vraag, vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham, we hebben vuur en hout. Vuur wat nodig is om dat hout in de brand te steken. Vuur dat nodig is om het offerlam, ja, eigenlijk als het ware te verbranden. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. Het waren woorden die in feite profetisch waren. Op de top van die heuvel bouwden ze samen een altaar. En dan gebeurt er iets wat ook iets is wat later profetisch bleek. Isaac laat zich vastbinden op dat altaar. Vrijwillig gaat hij zover. Hij was, het wordt vaak voorgesteld als een kleine jongen, maar Isaac was nou misschien wel over de 20. Hij had de kracht om zich te verzetten, hij deed het niet. Hij gaf zich over om tot een offer te worden. En toen was het zover. En Abraham deed het mes omhoog om het offer te doden, om het offer te slachten. En op dat ogenblik komt er een stem uit de hemel. Abraham, raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, en dat moet de stem van God zelf zijn. Je enige niet wil onthouden. Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. En dat is op dit plaatje niet zo goed te zien. Hij staat er wel op trouwens. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Dat is Abraham. Er was nog iemand die iets heel bijzonders deed in het gaan van Jeruzalem. Naar Jeruzalem, en dat was David. Hij probeerde de ark van God, in feite de aardse troon van God, de troon van genade, naar Jeruzalem te brengen. En dan staat erover dat hij had al een eerdere poging gedaan en die was vastgelopen onderweg. Dat die ark 3 maanden bleef in het huis van Obed-Edom, heel dicht bij Jeruzalem. En terwijl die ark daar was, toen zegende de Heer Obed-Edom en zijn hele huishouden. En toen koning David dat hoorde, dat de Heer Obed-Edom en zijn familie in bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom toe om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. En telkens, als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vet gemeste koe. Nou moet u voorstellen hoeveel dat geweest is. die weg zal volgelegen hebben onder het bloed en onder de offers. En vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Dan kunt u zeggen, nou is prachtig, hij bracht hem naar Jeruzalem. Maar eigenlijk bereikte hij zijn doel niet. David danste voor de ark, er was vreugde. De mensen die juichten en er werd geblazen op de ramshoorn. De ark ging naar Jeruzalem. De ark ging naar de Davidsburcht. Maar wie weet hoe Jeruzalem in elkaar zit, die weet dat wat nu het gedeelte is wat beschouwd wordt als de plaats waar de tempel stond, het echte Jeruzalem, dat dat niet hetzelfde is als de Davidsburcht. De Davidsburcht lag zuidelijk daarvan. Op dit ogenblik is een plaats waar nogal een keer opgravingen zijn en waar een Arabische wijk is. Maar het is niet het centrum van Jeruzalem. Dat werd niet bereikt. Het kwam niet verder dan de plaats lager dan de Tempelberg, later de Tempelberg genoemd werd, waar David woonde, waar zijn paleis stond. En hij mocht ook de tempel niet bouwen. Het werk kwam niet af. De troon van genade, de plaats waar God zou heersen, die kwam er niet. Dat gebeurde later. Dat was in de tijd dat niet een ander dan de koning van Israël, David, zou heersen. Dat was op een andere tijd, zou op een andere tijd zijn. En die tijd hebben we nog niet meegemaakt. Nou, wil ik het nog over iemand hebben. Ik heb het vanmorgen al genoemd, het staat er ook mooi op die plaat. Jezus hield zijn intocht in Jeruzalem. En dan staat er in Marcus 11, ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. En velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhaakten. Alle die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Hoe gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. En hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. En nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij. Want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Maar daar komt dan de koning uiteindelijk. Hij komt en hij zit op een koninklijk rijdier. We zeggen een ezel, wat is dat nou? Maar ook David bereed een ezel. Ook Salomo bereed een ezel. En die ezel als koninklijk rijdier zie je een aantal keren terug. Dwars door de Bijbel heen. En dan staat er, juich Sion, schreeuw het uit van vreugde. In Zacharia 9 vers 9. Je koning is in aantocht. Een koning zittend op een ezel. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Op een hengstveulen. Jong van een ezelin. Dat is letterlijk gebeurd. En zo ging Jezus Jeruzalem binnen. Zo ging hij naar de tempel. Zou nu het koninkrijk beginnen? Werd nu het punt bereikt dat de koning gekroond zou worden? En dan gebeurt er iets vreemds. U ziet het in die laatste regel. Hij keek rond en liep de tempel weer uit. Hij ging terug. Hij ging terug naar Betanië. Daar ging hij overnachten. De koning werd nog niet gekroond. Zijn taak was nog niet af. En toen kwam een paar dagen later het ogenblik dat Jezus gevangen werd genomen. Het is heel bijzonder. Isaac, die droeg het hout. Die droeg het middel waarmee hij geofferd zou worden. als daad van gehoorzaamheid aan zijn vader, aan Abraham. Hij bracht het naar een bergtop buiten de stad Jeruzalem. Vrijwillig, uit gehoorzaamheid aan zijn vader. En Jezus, hij droeg zijn eigen executiemiddel, een balk van het kruis, naar het plaats waar hij als offer voor ons zou sterven. Buiten de stad. Hij stelde zich ook vrijwillig ter beschikking, net zoals Isaac. En ook uit gehoorzaamheid aan zijn vader. Isaac mocht zijn leven behouden. God zelf voorzag in een offerlam. Hoe profetisch was dat? Jezus gaf zijn leven als het offerlam van God. Maar Jezus stond op uit de dood en hij ging naar zijn vader. En dan komt die beroemde tekst die we lezen in Handelingen 1. 40 dagen later. Als dan Jezus een aantal dagen in Jeruzalem bij zijn discipelen geweest is, dan neemt hij afscheid van ze daarboven op de Olijfberg. En hij zegent ze en verdwijnt in de wolken. En ze staan hem na te kijken. En op dat ogenblik dan staat er eens iemand bij ze, of staan er twee mannen bij ze. Terwijl ze naar de hemel staarden, staat er, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Zij kondigen aan wat we nog niet meegemaakt hebben en wat zeker zal gaan gebeuren. De komst van Jezus als de leeuw van Juda, de komst van de koning van Israël, de komst van de koning ook voor zijn gemeente, de komst van de koning der koningen, die zal heersen over de hele aarde. Prachtig, maar hoe weten we nu wanneer hij komt? Nou, we weten het niet. Maar er zijn twee waarschuwingen. De eerste is dat als hij komt, het overduidelijk zal zijn. Er staat in Matthäus 24, zegt Jezus zelf, wanneer ze tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Overduidelijk. Iedereen zal het zien. Maar wees er wel klaar voor, dat is het tweede. Want er staat in, ook in Matthäus 24, vers 43, besef wel, als de Heer des Huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. En daarom moeten ook jullie klaarstaan. Want de Zoon des Mensen komt op een tijdschip waarop je het niet verwacht. En hij komt niet voor iets vreselijks. Ik las gisteren in onze krant een stuk over iemand die ergens in een secte was opgegroeid. En er werd iedere keer gewaarschuwd. Denk erom, er komt een dag van wraak van ons, van God. Er komt een dag van verwoesting. Maar voor ons komt er iets anders. En voor ieder die Jezus wil volgen, dan komt er een dag van het feest. Juich Sion, Jeruzalem, Zacharia 9. Schreeuw het uit van vreugde, je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Wat betekent dat voor ons? Heet, uw geschiedenis is prachtig, is mooi. ook geschiedenis uit de Bijbel. Ik vind het heerlijk om zo te lezen. Maar het zegt niks als het je manier van leven, als het je leven niet beïnvloedt. Geschiedenis in de Bijbel gaat volgens een plan, gaat volgens een plan van God. Een plan dat niemand uiteindelijk kan veranderen. Wat van ons gevraagd wordt is gehoorzaamheid. Abraham ging in gehoorzaamheid en geloof vanuit het zuiden. 3 dagen lang op weg. Hij eindigde buiten Jeruzalem. Maar het leidde tot een profetische uitbeelding van wat God uiteindelijk bracht. Het Lam van God. David die danste voor de ark uit. Uiteindelijk was het een beeld van de intocht van de koning. Van het Lam van God in Jeruzalem. Op die tempelberg. Jezus, onze Messias, die hield zijn intocht in Jeruzalem. We hebben het vanmorgen gezien op het plaatje. De mensen legden hun jassen op de weg. Ze trokken palmtakken van de bomen. Nou, zou ik hier kunnen proberen, maar ik denk niet dat ik hem los krijg. Maar goed, laat maar zitten. En ze schreeuwden het uit van vreugde. Zou hij nu zo komen, zou de nieuwe koning gekroond worden. En hij verliet opnieuw het tempelplein. Het was nog niet zo ver. Hij ging naar Bethanië en hij bracht daar de nacht door. En toen kwam de volgende stap in het plan van God. Jezus werd gekruisigd. Jesaja schrijft, om onze zonden werd hij doorboord, in Jesaja 53. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. We dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen, die waren op hem. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. Als een schaap dat in de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis, onrechtvaardig was het, werd hij weggenomen. En wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Toen kwam niet eigenlijk de grote bekering, ook van Israël niet. En hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Jezus gaf zijn leven, maar op de 3e dag stond hij op uit de dood. En 40 dagen later ging hij naar zijn hemelse vader. En toen, nu moet nog de gebeurtenis komen. We waren allemaal op wachten. De komst van de grote koning. De leeuw van Juda. Ja, ik heb het net gehad over het zuiden. Over het westen. Jezus kwam Jeruzalem in vanaf de Olijfberg. Vanaf het oosten. Dan zou je zeggen, dan hou je het noorden voor het over. Het noorden dan. Nou, dat is misschien een kleine zijstap. Maar daarvan zal geprobeerd worden op het plan van God te dwarsbomen. Dat is de kant waar de legers van de antichrist vandaan komen en vernietigd zullen worden. De engel zei tegen de discipelen van Jezus bij de hemelvaart. En dat is die tekst die we hiernaast staan. Jezus, die uit jullie midden is, in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Op dezelfde wijze. Nou, dan is het heel makkelijk om het te definiëren. Hij ging door de wolken. Hij vertrok vanaf de Olijfberg. En hij vertrok vanuit Jeruzalem. Hij komt ook terug op de wolken. Hij zal terugkomen op de Olijfberg. En hij zal zijn intocht als koning der koningen houden in Jeruzalem. Er is veel dat eraan vooraf gaat, maar ik heb het al gezegd, er zijn twee dingen die van ons verwacht worden. We weten niet wanneer het zijn zal. Maar we moeten klaar zijn en we moeten volhouden. We moeten blijven volharden. En dan zegt Jezus, ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt. Dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Toen ik me zat voorbereiden, en ik heb hem gisteren nog even gedraaid vanaf het internet, denk aan dat lied dat Kees Kraaienoord hier een keer gezongen heeft. De laatste keer dat hij hier was. Houd vol. Houd vol. Ga door. En uiteindelijk, dan zal niemand je die lauwerkrans kunnen afnemen. Ik dacht aan iets anders ook. En dat was, ik heb de laatste week een paar keer gekeken, twee weken geleden, naar die mensen die meededen aan de Paralympics. Nou, Olympische Spelen zijn prachtig, maar ik heb veel meer bewondering van die mensen die bijvoorbeeld niet kunnen staan en dan op een sitski naar beneden komen. En dan een Nederlander die niet komt uit een land dat bergen heeft. Die hier niet kan oefenen en daar een gouden medaille haalt. Weet u hoe het komt? Door vol te houden. Door te gaan. Door als je valt weer op te staan. Omhoog te drukken. En verder te gaan. Door als je elkaar raakt met een snowboard, uiteindelijk toch nog een gouden en een zilveren medaille te halen. Houd vol. Houd vol totdat Jezus komt. En je krijgt de prijs. De prijs is er niet minder om. Je krijgt die lauwerkrans. Jezus komt en wilt u erbij zijn bij die intocht in Jeruzalem. Net zoals de eerste keer, vanaf de Olijfberg de stad in. Daar samen met hem zijn. Deel uitmaken van zijn plan voor de toekomst. En dan zal het doel bereikt zijn wat Abraham niet kon bereiken. Het doel wat David niet kon bereiken. Het doel wat Jezus voor ons bereikt. Dan staat er, wie overwint, die zal met mij op mijn troon zijn. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn Vader op zijn troon zit. De laatste woorden die u leest in de Bijbel, Openbaringen 22, vers 20, die zeggen, ik kom spoedig. Dat zijn de woorden van Jezus. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen.